Hallo, ik ben Jurgen van den Berg en dit zijn de vier van de Villa. De meest opvallende, ontroerende en verrassende gesprekken uit de afgelopen Villa VDB-week. Villa VDB is van maandag tot en met donderdag tussen 2 en half 4 te beluisteren bij Max op NPO Radio 1. De zendermanager van NPO Radio 4, Simone Meijer, was in de Villa. Zij blikte terug op het moment waarop Hilversum 4 in de ether werd geslingerd. Dat was op 28 december 1975. Er zijn meer astronauten dan parfumeurs op deze wereld. En dat is de bewering van parfumeur Wessel-Jan Kos. Hij kwam in de Villa vertellen over zijn bijzondere beroep. Waar kunnen sekswerkers terecht die willen stoppen met hun werk? In Groningen bestaat al een zogenoemd overweeghuis. En ook in Utrecht moet zo'n huis komen. Ik sprak erover met initiatiefnemer Evelien Raukema en voormalig sekswerker Vanessa. En zanger Ruben Heijn, die heeft twee passies, zingen en vogelspotten. En als vogelaar heeft hij de afgelopen jaren steeds meer soorten zien verdwijnen. Dus tijd voor actie. En hij begon samen met een vriend het project Aanpoten. Met als doel om zoveel mogelijk struiken en bomen te planten. Gaan we weer naar Marcia in de receptie van de Villa. En die staat daar met zanger en toetsenist Ruben Heijn.
Ja, en niet alleen zanger en toetsenist. Hij is van kinds af aan al vogelaar. Ruben, jouw favoriete vogel?
Oh, dat is een vrij onmogelijke vraag. In zoverre dat is het bijna hetzelfde als het je favoriete liedje. Maar ik heb er wel een paar. Mag dat ook?
Kom maar op.
De zwarte kiekendief. Dat is heel ver weg in Zuid-Afrika. Maar hier in Nederland bijvoorbeeld. Blauwborst vind ik heel mooi. Even denken, wat nog meer? Een heleboel.
Zingen ze ook? Qua zang? Waar gaat je voorkeur naar uit?
Ja, de blauwborst zingt heel mooi. Die vind ik eigenlijk een van de mooiste zangen hebben in Nederland. Eigenlijk.
Ga lekker zitten.
Met welke vogel zou je eigen stem vergelijken, Ruben?
Een korhoen?
Nee, een gans? Vraag eigenlijk. Een gans? Nee. Ik zou toch wel beter. Ik zou iets beters uitkiezen.
Oké. Okay. Nee, dat vind ik een hele moeilijke vraag om over mezelf te beantwoorden.
Maar eigenlijk zijn dat jouw twee passies: hè? Het zingen, het muziek maken en de vogels. Ja, Otis is er ook bij, dat is je zoon.
Ja, het is kerstvakantie, dus dit is even papa.
Goeie naam, Otis ook. we hebben aan het begin van de uitzending gedraaid, Otis Redding.
Ja.
Dus vogelaar, je hebt veel soorten zien verdwijnen. Want dat is eigenlijk de reden waarom je hier bent. Niet over je muziek per se, maar over het project dat heet Aanpoten. Ja. Vertel.
Nou, het begon eigenlijk een beetje met mijn vorige album Oceans, waar we bij bedacht hadden dat per verkochte vinyl zou er een boom geplant worden. Maar daar waren we nog een beetje over aan het steggelen hoe we dat nou precies zouden doen. En ondertussen was ik goed aan het kletsen met mijn vriend Ruurt Jelle van der Leij. En Ruurt Jelle is ecoloog. Hij is ook filmer. Hij filmt al die films voor Ruben Smit bijvoorbeeld. En hij heeft in coronatijd een stuk land aangekocht in zijn geboortedorp. En dat was een weiland. En hij heeft dat helemaal teruggegeven aan de natuur, zeg maar. Met een fantastische grote waterpartij erin en aangeplant. En hij kreeg toen ook wat aanvragen van mensen die dachten van, ja, dat wil ik ook wel. En toen dacht ik van, hé, wacht eens even, moeten wij onze krachten niet bundelen? Want ik had nog een beetje budget over, hè, om struiken en bomen te planten. Alleen we hadden ook bedacht allebei van, ja, we willen dit eigenlijk doorzetten. We willen dit blijven doen. Dus toen zijn we een platform begonnen, aanpoten.nu. En op dat platform, dat is eigenlijk heel simpel, daar staan twee knoppen op. Eén knop is ik heb land en de andere knop is ik heb geld. Daar komt het eigenlijk op neer.
Maar de bedoeling is dus op mensen die stukken land vrij hebben, daar niks mee doen, dat daar struiken, planten op worden gezet.
Ja, eigenlijk, onze droom is eigenlijk om overal in Nederland dat soort kleine miniatuur natuurgebiedjes te hebben als hubs voor biodiversiteit. En dat kan al door het aanleggen van struiken en heggen en boswallen. En inderdaad, mensen die een stuk land over hebben, en dat klinkt een beetje gek, maar de grap is dat toch, er is heel veel land waar, denk aan tuinen, maar ook
bij land denk je trouwens eigenlijk een gigantisch landgoed, maar dat hoeft helemaal niet. Het kan ook gewoon een klein tuintje zijn.
Ja, het kan een klein tuintje zijn. Wij mikken wel op iets grotere stukken. Dus vanaf,
iets grotere tuinen.
Iets grotere tuinen, dus vanaf een halve hectare. We zijn ook geen hoveniers, maar we zijn meer op zoek naar plekken waar gewoon landschapsherstel nodig is. We hebben al één aanpootdag gehad. En daar hadden we van particulieren die inderdaad een groot stuk grond hadden en die daar dat meer natuur inclusief wilden maken. Tot een veeboer die een stuk van zijn land, en dat vond ik wel heel bijzonder eigenlijk, een stuk van zijn land afstond om daar een voedselbos te bouwen en dat omgeven wilde hebben door een inheemse boswal. tot een akkerbouwer die ook natuurinclusief wilde gaan verbouwen. Dus dat is het leuke, dat we op heel veel verschillende plekken terecht kunnen.
En, het is een mooie manier natuurlijk om toch iets te doen. Als jij midden in de stad woont. En, je kan dus ook gewoon wat geld doneren. En dat daar land van gekocht wordt.
Ja, nou nee. We hebben niet vooralsnog niet de ambitie om land te kopen. Never say never. Maar inderdaad, met het geld wat we dus binnenkrijgen. Daar kunnen we struiken mee aankopen. Ja. En we werken eigenlijk alleen maar met inheemse struiken. Die dus voor Nederland inheems zijn. Dat is ook wel heel belangrijk. En daarnaast kijken we goed per locatie of het wel kan. Ik bedoel, het is niet zo dat wij overal maar wat struiken neerkwakken.
Ja, aan de zeedijk zet je andere planten neer dan ergens in
Precies. Wat ik al zei, we werken in principe met struiken die overal wel in Nederland inheems zijn. Dus denk aan hazelaar en vlier en meidoorn en sleedoorn. Maar inderdaad, op een plek waar je eigenlijk alleen maar kruidenrijke graslanden wil zien. In plaats van Engels rijgras, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het een beetje gek om daar in één keer een boswal in te gooien. Zeg maar.
Het begint er dus mee dat jij natuurliefhebber bent. Nou, we hebben het gehad. Want ben jij zo'n vogelaar die ook inderdaad, s'morgens vroeg het veld intrekt en op je app de hele tijd kijkt of er nog ergens een vreemde vogel gespot is? En...
Ja, nou, je weet al dat er apps zijn, dus dat vind ik
wel. Ik zie heel vaak die beelden ook van mensen dat er met enorme. Die gaan dan naar een bepaalde plek waar dan net die ene vogel is gevonden.
Ja, ik heb dat een aantal keer wel gedaan, maar ik ben daar ook wel weer een beetje mee gestopt. Want daar zit voor mij de lol niet in. Hoewel, als er echt iets heel erg bijzonders is, dan rijk er op een gegeven moment wel.
Wanneer was dat de laatste keer?
Toevallig werd er bij ons in Haarlem een tijdje geleden een griel gevonden. Nou, dat is een
niet giel?
Nee, niet giel. Een griel. En maar dat was letterlijk 300 meter van huis, toevallig.
Okay.
Dus toen kon ik hem moeilijker laten liggen. Maar de laatste keer is alweer een aantal jaar geleden. Maar daar zit de sport ook niet voor mij in. Het is voor mij echt de liefde voor natuur, het buiten zijn, de schoonheid.
Want hoe gaat het met de vogels dan in Nederland?
Nou ja, het hangt er een beetje vanaf welke vogel. En don't get me wrong, er zijn vogelexperts die vele malen beter zijn in dit soort verhalen dan ik. Maar het hangt er een beetje vanaf wat voor vogel. Weidevogels gaat heel erg slecht. Je moet je voorstellen, neem de grutto. Dat is die is uitgeroepen de nationale vogel van Nederland. 80% van de grutto-populatie broedt in Nederland. En dan heb je het over 30.000 beesten. Nou, dat is eigenlijk helemaal niks. En die gaan heel slecht. Mede door de intensivisering van de landbouw. Mm-hmm. Dus ze verliezen broedplek, ze verliezen voedsel. Dus dat is echt problematisch. Want op het moment dat je met zulke aantallen een slecht broedjaar hebt, dan keldert die populatie. De zeearend bijvoorbeeld, dat is dan weer grappig, die gaat heel erg goed. Dat is de grootste vogel die we hebben. Moet je denken aan een spanwijdte van 2,5 meter. En die gaat weer een stuk beter. Omdat zijn voedsel, mede door dat Engelse rijgras, wat dus heel veel problemen ook veroorzaakt, gegeten wordt door grauwe ganzen. Ja. En die dat is dan weer voedsel van de zeearend.
Nou ja, met dit project Aanpoten proberen jullie daar toch je steentje aan bij te dragen. Ja. Dus mensen kunnen zich daarvoor melden. Aanpoten.nu, dat is ook wel mooi gevonden. Ja. Nu aanpoten.
Nou ja, het is ook een beetje van, we willen het heft een beetje in eigen handen nemen. Het klinkt een beetje zuur, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar het is een beetje van, we zijn een beetje klaar met het gelul en we willen gewoon wat doen.
Ja, snap ik. En op muziekgebied, nog plannen voor 2023?
Zeker. Ik heb een EP op de plank liggen. Die is klaar. We zijn nog even aan het kijken wanneer die uitkomt. Maar dat zal ergens in het voorjaar zijn. En in het najaar willen we wat gaan toeren. We hopen natuurlijk in de zomer nog wat festivals te kunnen doen. En
intussen aanpoten.
Intussen behoorlijk aanpoten, ja.
Succes ermee, Ruben. Fijn dat je hier was. Over het nieuwe initiatief aanpoten.nu, daar kunt u alle informatie vinden.
Max. Terug naar toen.
Terug naar 28 december 1975.
Villa VDB.
Op die dag namelijk ging de klassieke radiozender Hilversum 4 van start.
Dit is Veronica op Hilversum 4.
Tot u spreekt Tom Stom, hoofdafdeling klassieke muziek van de Veronica Omroeporganisatie.
Goedemorgen, klassiek vrienden. Het is zover. Hilversum 4, de zender die zoveel klassieke muziek in haar muziek doet, is in de lucht. Dit is een historisch moment waar we wel even bij stil mogen staan. Zo, dat was dat.
Ja, dat was het begin van toen Hilversum 4. En bij ons in de studio is de zendermanager van het huidige NPO Radio 4, Simone Meijer. Hartelijk welkom. Het vroegere Hilversum 4 dus eigenlijk.
Ja.
Ja, en dat gaat straks nog weer anders heten. Komen we zo meteen op. Waarom moest Hilversum 4 er komen in 1975?
Ja, er was sowieso veel klassieke muziek al op de radiozenders die er waren. In 1965 kwam Hilversum 3 erbij. Dat was vooral populaire muziek. En in 1975 besloot de politiek om de radiodistributie te veranderen en daarin te grijpen. Waardoor op het vierde kanaal, daar werd muziek uitgezonden van Frans Muziek en BBC 3, klassieke muziek, die concerten, en die gingen verdwijnen. En toen was de Nederlandse componist Otto Ketting, die samen met de violist Theo Olof, die sprongen op de bres om een zender op te zetten waar klassieke muziek en luistermuziek, waar dus aandachtig geluisterd kon worden naar muziek, die moest er komen.
Ja, ja, ja. Dus dat waren eigenlijk een beetje de initiatiefnemers, de wegvoorbereiders.
Ja, precies.
Maar we hoorden hier net André van Duin namens Veronica die zender openen. En dat is ook nog een verhaal natuurlijk, want die waren toen net in het bestel. De jongste omroep mocht dan Radio 4 of Hilversum 4 openen.
Die mocht Hilversum 4 gaan maken. De vaste presentator was Tineke de Nooi. André van Duin, die maakte sketches.
Tom Stom.
En hierna komt nog Simon Somber. Maar allemaal sketches achter elkaar. En toen kwam Tineke de Nooi. Zij werd vaste presentatrice. En zij was gevraagd omdat zij piano kon spelen. En zij kon Vuur Elise spelen.
Oh, ja.
En haar programma ging dus ook Vuur Elise heten.
Ja, want Veronica was natuurlijk de omroep die van zee kwam. En jong, snel en wild was.
Ja.
En ik begreep ook dat ze dit een beetje hebben gedaan op de klier, hè, deze opening. Want zij wilde eigenlijk zelf een frequentie hebben, een FM-frequentie. Nou, dat mocht niet. En even later kon het wel voor Hilversum 4.
Ja.
En zij moesten dat dan notabene openen. Dat was ook een beetje misschien een knip over. Of misschien wel wat anders richting de politiek en alles in Hilversum. Ik hoorde die namen, dus de mensen die het initiatief hebben genomen, dat klinkt vrij elitair eigenlijk. Was dat ook het geluid van de zender in het begin?
Ja, de bedoeling was ook echt luistermuziek. Je ziet ook in die eerste jaren was die ook echt gericht op kennisoverdracht. En men ging er ook vanuit dat de luisteraar altijd luisterde en heel aandachtig luisterde. Die was ook opgevoed in een heel verzuilde samenleving, heeft op school geleerd van goed luisteren. En als je niet luisterde, nou, dan hoefde je ook niet naar Hilversum 4 te luisteren.
Ja.
En wat je zag.
Dus het was niet gericht op een heel breed en groot publiek?
Nee, dat was wel de insteek van we moeten de kennis overdragen ook aan mensen die de kennis niet hebben.
Het volk ook een beetje verheffen. Klassieke muziek in dit geval.
Ja. Maar het werd heel erg gemaakt door muzici, muzikologen, componisten, die heel erg bijna colleges gingen geven over de klassieke muziek.
Ja. Nou, dat is hier gelukkig in de loop van de tijd veranderd. Ook wel noodgedwongen natuurlijk, want ik begreep dat ook in de jaren 90 de beluistering echt wel afnam. Hè?
Ja, wat je ziet op de zender waren allemaal programmaatjes. Een uurtje pianomuziek, een paar uur amateurkoren. Het was een eilandengroep bij elkaar. En in de jaren 90 kwamen er een paar andere zenders bij. Commerciële, Classic NL, Classic FM bijvoorbeeld, wat nu Classic NL is. En luisteraars haakten op een gegeven moment af. Want die waren natuurlijk niet alleen aan het luisteren. Het was ook achtergrond voor hen.
Want die commerciële zenders, die pakten echt de kerstjes uit op de taart. Hè? De echte populaire klassieke stukken werden daar gedraaid.
Juist. Ja. Dus dat ging heel erg uit elkaar lopen. De beluistering was echt heel slecht. En het was een peperdure zender. En toen heeft de politiek ingegrepen en heeft gezegd van jongens, dit moet echt anders. Dus zwaar bezuinigd. En toen is er eigenlijk die horizontale programmering ontstaan. Die
dus
er
elke dag dezelfde presentator op hetzelfde tijdstip.
Juist. Ja. En je moet voorstellen, we hadden in eind jaren 90 57 presentatoren op de zender.
Ja.
Die dus allemaal wat deden. Het was echt een wirwar aan aan verschillende programma's.
Intussen is een hoop veranderd. De naam is veranderd. Radio 4 is het geworden. Met ook, ook wel dingen om het publiek erbij te betrekken. Dus er is een heuse hitparade, zeg maar. De klassieke top 400 heet dat nu.
Juist. Een filmmuziek top 50.
Ja, themaweken hebben jullie met filmmuziek. Viel dat gelijk in goede aarde? Want je hebt altijd natuurlijk bij zo'n zender ook een groep verstokte luisteraars die zeggen, ja, al die al dat gedoe eromheen, dat willen we liever niet.
Ja, klassieke muziek is op de radio, dat is al 100 jaar. Dat is al 100 jaar een kwestie van welke keuze breng je en hoe presenteer je het. Ja, er is altijd kritiek op, maar zo'n klassieke top 400, daarvan weten we dat eigenlijk iedereen dat heel graag hoort. Ja. En we daar ook heel veel nieuwe mensen mee bereiken. Ja. Dat vind ik ook heel belangrijk.
Jullie hadden dit jaar een fantastische 1 april stunt. Ook om een beetje aan te geven hoe het publiek betrokken is bij zo'n zender. Jet Berghout, fijne collega van ons hier op Radio 4, die zei van ja, we moeten toch populairder worden. Ik moet dit nu draaien van hogerhand. En er werd een danceplaat ingestart, geloof ik. Ja, ik denk dat de telefoon roodgloeiend stond.
Roodgloeiend, heel veel reacties. Zijn ze nou helemaal gek geworden, die mensen in Hilversum?
En vonden ze het achteraf ook leuk dat ze erin getuind waren?
Ja, ze konden er heel hard om lachen. Ja. En dat vind ik heel. Kijk, je kunt ook heel veel plezier maken met klassieke muziek. Je hoeft het niet te kennen of er iets van te weten. Ja. En dit illustreert dat ook echt.
Simone, nog iets anders. In Radioland gaat het veel over de FM-frequenties. Hè? En er wordt ook wel gezegd van, moet Radio 4 eigenlijk wel een FM-frequentie hebben? Want veel mensen luisteren dat toch thuis op een fantastische installatie en niet in de auto. En geeft die frequenties aan Radio 5. Je kent de discussie.
Ja.
Wat is je antwoord?
We weten het niet precies. En zolang we dat niet weten, denk ik niet dat Radio 4 of wat het gaat worden van de FM af moet.
Gewoon stilzitten. Gewoon stilzitten en laat ze maar kletsen. En voorlopig is het zoals het
juist
is.
Ja. Ik vind het heel belangrijk, als je kijkt naar de diversiteit van het aanbod van de publieke omroep, dat de klassieke muziek, we zijn de enigen die het doen, die het zo goed doen op deze manier, dat ook te horen is op de FM.
Die je dus overal kan luisteren waar je maar wil. Ook op je transistortje als je aan het strand ligt, bij wijze
van. Ja, zeker.
Ik zei het al, de naam gaat nog een keer weer veranderen. NPO Klassiek wordt het. Waarom is dat?
Ja. Wij zijn altijd bezig geweest met het laden van Radio 4. Dat is klassieke muziek. Er zijn heel veel mensen die weten dat er een Radio 4 is, maar ze weten niet dat dat klassieke muziek is. Daarom, je bent dan beter vindbaar, herkenbaar. Mensen weten meteen wat je doet. Maar de radio verdwijnt ook uit de naam. En dat is omdat we veel meer doen dan radio. We zijn online heel actief. We maken podcasts. We hebben een heel platform waarin we concerten aanbieden, waarin we artikelen aanbieden. Daarom kiezen we voor NPO Klassiek.
Klassiek, vanaf 2 januari. En in de programmering verandert op de zender in ieder geval niet veel. Dankjewel, Simone Meijer, zendermanager van NPO Klassiek. Dus de zender die op deze dag in 1975 begon als Hilversum 4. En alweer een gast bij Marcia. Een man met een hele bijzondere neus, zie ik, Marcia.
Ja, die neus die is van Wessel-Jan Kos. Ik neem je mee naar binnen. Wessel-Jan, jij bent parfumeur. En nou wil ik toch ook wel eventjes met jou de proef ondervinden. Wat voor geurtje heb ik op?
Ah, je weet, dan moet ik mijn neus in je nek stoppen, want anders kan ik dat niet ruiken.
Nou, voor even dan.
Dat zeg ik in het weekend ook altijd tegen. Ja, oké. Okay. Ga door.
Duurt wel even, ja.
Ja, ik geniet er even van. Het is lekker bloemig. Ik ruik ook wat zoete vanille erachter. Het is niet citrusachtig, dus niet citroen of mandarijn. Maar ik weet niet wat het parfum is, maar wat is het?
Het is Gucci Rouge.
Oké, ja. Lekker.
Ja, nou, dank je. Neem plaats.
Gaat je goed?
Ken je die wel, was je?
Ja, ken ik wel.
Oh, oké. Okay.
Er zit er ook nog hout achter. Er zit wat patchouli achter, wat oakmos. Dat is een goed parfum.
Ga lekker zitten.
Ja, het is radio, dus we ruiken het natuurlijk allemaal met z'n allen niet, maar hij wel. En we zitten een beetje in de geurige periode van het jaar. Hè? Parfummetje onder de kerstboom natuurlijk. Geurkazen worden aangestoken voor de gezelligheid. De geur van stoofvlees vult de huizen. Ik schets even een beeld. Hè? Ook de lucht van de gourmet die er nog steeds hangt natuurlijk.
Geven we 6 tips hoe je daar het snelste vanaf kunt komen.
Ja, want dat gebeurt op YouTube. Er staan gewoon filmpjes op hoe je de gourmetlucht uit je huis kan krijgen. Wessel-Jan, hartelijk welkom. Net als jouw opa, je vader, maar ook jouw zoon intussen is ook parfumeur.
Ja,
hè?
Dat klopt. Ja, ik ben zelf derde generatie parfumeur. En nu sinds een paar maanden is mijn zoon ook in het beroep terechtgekomen.
Ja, mooi. En die neus, die is dus heel belangrijk.
Ja.
Heb je die verzekerd?
Nee, die is niet verzekerd. Als ik een auto-ongeluk zou hebben en het slaat tegen mijn neus of mijn hoofd, dan kan ik niet meer ruiken. Nee. En tegenwoordig met COVID moet ik ook erg uitkijken.
Ja, we zitten nu ook weer in een periode. Hè? Dat COVID is er nog altijd, maar mensen lopen te niezen en te snotteren. Dus jij blijft echt ook een beetje uit de buurt dan.
Ja, een jaar geleden had ik COVID. En het eerste wat ik deed elke ochtend was snel de tandpasta ruiken. Om te kijken of ik nog wist hoe pepermunt ruikt.
Want bij sommige mensen was dat een gevolg. Hè? Dat ze gewoon de geur kwijt, de reuk kwijt raakten.
Dat ze een paar maanden of een paar weken of een paar dagen niks meer konden ruiken. Ja. Ja.
En bijvoorbeeld dan wat ik zeg met het gourmetten bijvoorbeeld. Hè? Dan ruikt zo'n heel huis, zeker als die oom weer een sterk verhaal zat te vertellen. En vergat dat zijn biefstukje erop lag. Dan is dat helemaal verbrand en alles. Kun je daar tegen?
Het is niet lekker. Vooral die vette geur van gourmet, van dat vette, van kaas en dat soort dingen. Maar je leert er dan. En die neus die went er ook aan. Als die neus dan een bepaalde tijd in dezelfde omgeving is, dan ruik je dat niet meer, zeg maar.
En zijn er ook geuren die je echt verschrikkelijk vindt?
Ja, ik had het er net nog over. Ongewassen voeten, dat soort dingen. Dat is onderarm. mensen die 2 dagen geen douche hebben genomen.
Lichaamsgeuren.
Ja, dat is... Dat is niet lekker.
Het kan ook. Ja, nee, lichaamskeuren hebben natuurlijk een breed scala. Je hebt die echt stinken, maar iemand kan ook heel lekker ruiken.
Natuurlijk, tuurlijk. Vers, of een schone huid ruikt vaak heerlijk.
Ja. Zeg, ik heb helemaal in het begin de vraag gesteld. Dat was de huiskamervraag. Ik zeg van, waar zijn er meer van op de wereld? Astronauten of parfumeurs?
Ja.
Jij weet het.
Ik weet dat. Tenminste, ik heb het nooit gecheckt, maar ik hoor het al heel lang. Dat er veel meer astronauten dan parfumeurs.
Ja. Hoe komt dat? Dat beroep zo... Dat er maar zo'n select clubje dat kan.
Het is echt een beroep dat uit Frankrijk komt, zeg maar. 100 jaar, 200 jaar geleden. Dat daar wel bekend is. Maar buiten Frankrijk, mensen weten niet dat beroep bestaat. Als ik zeg ik ben parfumeur, denken ze vaak dat ik parfum verkoop in een winkel.
Ja, precies. Maar jij zit aan de voorkant daarvan.
Ja.
Vertel eens, wat doet een parfumeur?
Een parfumeur, laat ik het zo zeggen. Een klant komt bij ons en die zegt, ik wil graag een nieuwe showergel lanceren, bijvoorbeeld.
Ja.
En hij zegt, de geur weet ik niet, maar de kleur is rood.
Ja.
En dan komen ze naar mij en dan zegt ze, oké, maak jij eens een parfum voor een rode showergel. En dan zit ik te denken, zal ik een aardbei doen of een framboos? Of zal ik iets heel vanilleachtigs doen met veel citrusnoten of wat dan ook? Dus ik doe een paar dingen. En als ik zeg, doe een paar dingen, dan schrijf ik een formule. Een recept heet dat. Met natuurlijke ingrediënten, met lavendel, jasmijn, roosolie, wat synthetische ingrediënten. Mijn assistente weegt het allemaal bij elkaar. 1 gram hier, 2 gram daarvan. En dan ruik ik dat.
Ja.
En dan vergelijk ik dat met wat ik in gedachten had.
En ik stel me zo voor, een kok die zijn menu maakt. Hè, die oefent dat ook eerst een paar keer. Want de ene keer is net te veel dit of dat. Dat doe jij ook.
Is precies hetzelfde.
Hoeveel tijd kost het om zo'n geur dan uiteindelijk te creëren?
Als ik een klein project heb die vrij makkelijk is. Als een klant zegt, ik wil een persik. Nou goed, maak ik meteen een persik. Ja. Doe ik misschien 1-2 probeertjes. Als ik een lang project heb, dat zeg maar, de klant zegt, je hebt 2 jaar de tijd, dan zitten daar makkelijk 100 verschillende trials die ik heb gemaakt.
Ja, ja. Ja. Goh, bijzonder. Hoe word je daarvoor opgeleid? Bij jullie gaat het dus echt van vader op zoon eigenlijk?
Het gaat van vader op zoon, maar ik leid niet mijn zoon op. Je hebt een paar scholen in Frankrijk die je kunt doen. Maar zelfs als je die scholen hebt gedaan, moet je nog naar een bedrijf een opleidingsplaats vinden. En daar word je dan getraind. Dat is vaak nog 4-5 jaar. De eerste 2 jaar is alleen maar ruiken. Elke dag ruik je 10-15 geurtjes. Je maakt een omschrijving. Je traint jezelf. Elke maand krijg je een test. En dat doe je voor 2 jaar. Dan ken je ongeveer 1000-1500 geurtjes.
Serieus?
Uit je hoofd, ongeveer. En dan begin je een lavendeltje te maken, iets simpel roosje, een simpel jasmijntje. En dan later wat moeilijkere dingen, wat gecompliceerde dingen.
Ja. Je had vroeger bij Jos Brink altijd, hoe heet dat programma ook weer? Dat iemand kon dan...
Wed en dat, geloof ik.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar daar zou je dus moeiteloos in kunnen. Dat je gewoon 1500 verschillende geuren kon.
Ja, niet moeiteloos. Maar inderdaad, die 1500, die heb ik geleerd. Maar als ik kijk welke ik nu nog gebruik, ik denk ik gebruik er 200 elke dag. Misschien 50 elke 2 formules. En dan af en toe van nog een 300 een paar dingetjes. En 1000 gebruik ik nooit meer. Nou ja. Omdat ik ze zelf niet lekker vind. Of omdat het zijn wat ouderwetse geuren. Ik weet het niet.
Ja. En jouw zoon wordt dus nu ook parfumeur. Wat vindt vader daarvan?
Ik vind dat fantastisch. Ik ben daar heel trots op. Hij is 4e generatie dan. Ik had het niet verwacht. Ik heb wel al mijn kinderen. Ik heb 3 zonen.
altijd laten ruiken. Als we de tuin in waren, in het park, of wat, als we wat aten. Of wijn, goede wijn, slechte wijn, ruik maar. En mijn jongste zoon wist nog niet echt wat hij wilde doen tot zijn 16e. Maar toen deed hij een schoolproject in Dubai, zaten we toen. En hij zei, nou papa, ik wil een parfum ontwikkelen voor mijn klas. En ik heb hem 20 geurtjes gegeven die hij kon mixen. En dat heeft hij gedaan op het balkon. En aan het eind van het jaar moest hij dat presenteren. En hij vond dat fantastisch. Hij was heel trots zelf ook. Ja. En hij zegt, ik wil dat doen.
Wat grappig zeg. Ja, je hebt dus al, je hebt heel veel probeersels ook gemaakt. Dus uiteindelijk die niet geleid hebben, ja, tot... dat is ook wel apart, hè?
Als ik... ik heb wel eens wat statistiek gedaan. Van alles wat naar de klant gaat, wordt maar ongeveer 15% verkocht. Maar om die 15% te maken, moet je nog eens een keertje heel veel probeersels doen.
Is er één geur waar je heel trots op bent? Waarvan je, en die je ook onmiddellijk herkent? Als die...
Ik ben heel trots op, dat is, ik wil geen reclame maken, maar het is de Ajax Vette Fleur. Staat in elke winkel in Nederland.
Schoonmaakmiddel?
Ja. Dat was mijn tweede gewonnen project in mijn carrière. Ik was nog heel jong. En ik vind het gewoon een fantastisch product. Want het is een hele simpele, bloemige geur. Muguet, dat is Frans voor lelietje van Dalen. En het ruikt net als de bloem. En de verpakking past er ook heel mooi bij. Dus,
ja. Is het ook eigenlijk, als je zo'n geur dus creëert voor zo'n merk, is het dan ook nog een beetje van jou? Of draag je dat gewoon over en kunnen zij ermee doen wat ze willen?
Nee,
zit een patent op, zeg maar?
Er zit geen patent op. Maar het is de geur van het bedrijf waarvoor ik werk.
Ja.
Maar mensen kunnen proberen om het te imiteren. Daarom gebruik ik ook ingrediënten die alleen ons bedrijf heeft. Zodat je toch een bepaalde bescherming kan geven.
Ja. Ben je alweer bezig met iets anders moois nu?
Elke dag zit ik op 20 projecten ongeveer. Dus.
Grappig. Eigenlijk is de boodschap ook aan ons allen. Hè? Van ruik wat meer om je heen misschien.
Ja, de mensen vergeten te ruiken. Ja. Iedereen heeft het altijd over eten en luisteren. Maar we vergeten onze neus.
Ja.
En als je die neus niet gebruikt, ja, dan ruik je minder goed iedere keer.
Ja, ja zeker. Dank voor de uitleg en veel succes met je werk.
Even plezier.
Parfumeur Wessel-Jan Kos was dat. Inkijkje in een bijzondere wereld. Waar kunnen sekswerkers die willen stoppen met hun werk eigenlijk terecht? In Groningen bestaat al een zogenoemd overweeghuis. En in Utrecht zijn ze bezig om er ook eentje op te richten. En mogelijk volgen er nog meer gemeenten. Bij Masha in de receptie. Iemand die betrokken is bij dat Utrechtse initiatief.
Ja, dat is Evelien Raukema. Zij is inderdaad initiatiefneemster. En Evelien, van waar dat jij dit initiatief wilde nemen?
Ja, 15 jaar terug heb ik vrijwilligerswerk gedaan in Zuid-Afrika. En toen deden we verschillende projecten, waaronder op de tippelzone van Pretoria. En daar ontmoette ik een dame, die stond in de kou. Ik was zelf dik ingepakt met een warme jas aan. Sjaal op en sjaal om en dikke muts. En zij stond daar met haar koude kleding, borsten naar buiten, stond ze te tippelen. En ik raakte met haar in gesprek. En toen ontdekte ik dat ze 5 dagen daarvoor bevallen was van haar kindje. En haar kindje lag nog in het ziekenhuis. En zij dreigde op straat gezet te worden. En was aan het werk om te zorgen dat dat niet ging gebeuren. En dat raakte mij zo, dat ik dacht van, wat is dat? Ja, dat dit gebeurt op de wereld. Dus eenmaal terug in Nederland ben ik outreach in het werk gaan doen om vrouwen in soortgelijke situaties te helpen.
Want kom zitten trouwens, Evelien. En hier zit ook al, moet ik ook nog even zeggen, die is hier al gearriveerd. Vanessa, ervaringsdeskundige, want werkte jarenlang als sekswerker in Utrecht. Ook hartelijk welkom. Maar met dit voorbeeld in de hand, want in de ideale situatie zou het dus zo zijn dat zo'n vrouw natuurlijk al veel eerder uit dat wereldje wordt gehaald, een plek krijgt waar zij rustig naar die bevalling toe kan, de bevalling, en dan daarna nog haar leven op de rit krijgen. Dat is de ideale wereld, zou ik denken.
Ja, ja. Maar zo ideaal is die dus niet.
Nee.
Nee.
Dus vandaar, daar komt eigenlijk het hele idee vandaan van dat overweeghuis.
Ja, klopt. Ja, eenmaal in de prostitutie is het ook heel moeilijk om daar zelf op eigen kracht uit te komen. De vrouwen die ik hier in Nederland heb gesproken komen vaak uit het buitenland. Die voorzien hun hele gezin of familie van geld. En die familie verwacht dan ook wel wat. En vaak spreken ze de Nederlandse taal niet goed. Hebben ze geen opleiding. geen andere werkervaring of een groot gat in hun cv.
Nou ja, misschien ook nog iemand die de hele tijd in hun nek krijgt. En ze zegt van, ga maar weer op die zone staan.
Ja, inderdaad, een fout vriendje of een pooier. Dus ja, ga dan maar eens de stap zetten om toch ook een nieuwe baan aan te gaan. Ja.
Zij, en dat overweeghuis, hè, ook waar jullie nu in Utrecht mee bezig zijn, dat er moet komen. Daar is nu een crowdfundingsactie voor bezig. Ja. Beschrijf dat eens. Hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt daar?
Ja, wat we willen doen is vooral een plek van veiligheid bieden en rust. Dat vrouwen gewoon even bij kunnen komen van het hectische bestaan wat ze hebben. En dan zelf kunnen nadenken wat ze willen. We noemen het ook bewust een overweeghuis. Dus ze kunnen zelf de overweging maken van, wil ik in de prostitutie blijven of wil ik iets anders? En als ze eenmaal ervoor kiezen om iets anders te gaan doen, dan gaan we met hun kijken van hoe zij stappen kunnen gaan ondernemen.
Om iets heel anders te gaan doen uiteindelijk. Ja. Ja. Vanessa, je hebt jarenlang gewerkt als sekswerker in Utrecht. Is het herkenbaar eigenlijk dit, wat je ook hoort over die omstandigheden?
Ja, voor mij is dat heel herkenbaar. En dat was ook hetgene wat mij raakte in het hele verhaal. En waardoor ik dus besloten heb om me in te zetten ook voor het overweeghuis. En ik heb zelf 20 jaar in de prostitutie gewerkt. En ik was drugsverslaafd. Ook wat verkeerde vriendjes gehad. Schulden. Dus ja, dan ben je continu aan het overleven. En ik had gewoon niet de rust om andere keuzes te maken. En op dat moment waren er wel plekken waar ik terecht kon. Maar er zaten voorwaarden aan. En als jij als ik continu in overlevingsmodus zit, dan kan ik geen keuze. Ik kon op dat moment geen keuze maken.
Nou, je zult ongetwijfeld ook mensen die het beste met jou voor hebben gehad horen zeggen van, nou stap je er toch uit of zo. Maar dat is dus niet zo makkelijk.
Nee, dat was het maar zo makkelijk. Ik bedoel, ik heb vanaf mijn 16e gewerkt. Dat was het enige wat ik kon. Ja. Dacht te kunnen, helaas. En ik viel elke keer weer terug.
Ja.
Ik ging elke keer weer terug, want voor mij was het bekend. En dat voelde veilig en vertrouwd. Want de andere wereld, een normale baan of zo, dat kon ik niet.
Maar ook waar we net ook over hadden. Dus iemand, pooier heet dat dan, geloof ik. Ik weet niet wat het goede woord is. Maar iemand die jou aanzet om dat ook vooral te blijven doen.
Je hebt daar verschillende manieren voor. Ik heb inderdaad aan de lijf ondervonden hoe het voelt om een pooier te hebben. En ik ben ook verkocht. Hè.
Verkocht?
Ja, ik ben verkocht in Duitsland op 19-jarige leeftijd. Van de ene pooier naar de andere pooier. Maar ik heb ook wel vriendjes gehad die mij dusdanig manipuleerden. Waardoor ik dus ging werken en dacht dat ik liefde van hun kreeg.
Ja.
En dat kocht ik dus zeg maar met dat geld wat ik verdiende.
Ja. En ik woon zelf in Utrecht, dus ik weet een beetje de situatie daar. Maar daar was dus geen, waar jullie nu mee bezig zijn, zo'n opvangmogelijkheid of een plek waar je even naartoe kunt om dat allemaal een beetje van je af te schudden, zeg maar.
Nou, niet op de manier hoe het overweeghuis werkt. Want je had wel een uitstapprogramma, maar dan moest je per direct stoppen met gebruiken en stoppen met werken. En ik heb 23 jaar gebruikt. Ik was hartstikke verslaafd. Dus dat was voor mij gewoon heel moeilijk om die keuze te maken. Plus als ik zou stoppen acuut, dan zou ik ook gewoon ziek worden. En ik kon dat helemaal niet overzien. Nee. Dat ging niet, maar dat paste niet in mijn hoofd.
Nee. Evelien, het is natuurlijk ook een manier om, want het is natuurlijk een wereld die heel ondoorzichtig is af en toe. Ook een manier natuurlijk om contact te houden met die vrouwen, zo'n overweeghuis.
Ja. We werken ook samen met andere organisaties die juist het outreachende stukje oppakken. We worden ook vaak al gebeld van, zijn jullie open? Want er is gewoon veel behoefte aan. Dus het outreachende stuk, het met vrouwen in contact komen, dat laten we aan partners over. Maar het is wel de bedoeling om na het verblijf in het overweeghuis ook contact met vrouwen te houden.
Ja.
We merken ook juist dat er heel veel behoefte is aan een netwerk buiten de prostitutie, bij vrouwen. Heel vaak is hun wereld heel klein geworden. En dan hebben ze juist behoefte aan mensen buiten de prostitutie.
En hoe zorg je ervoor dat die types die op de achtergrond daar ook actief zijn en die vrouwen aansturen en bedreigen en zelfs verkopen, horen we hier. Hoe zorg je dat die buiten de deur blijven?
Ja, het is de bedoeling dat de locatie van het overweeghuis geheim blijft. Om de veiligheid van de vrouwen die daar gaan wonen te beschermen.
Ja.
Ja.
En jullie hebben contact, neem ik aan, ook met Groningen. Want daar werkt het dus nu al.
Ja, klopt.
En wat zijn de ervaringen daar?
Ja, daar zijn ze nu 3 jaar al onderweg. En dat gaat heel goed. Ze helpen zo'n ruim 20 vrouwen per jaar. En een aantal vrouwen zegt van nou, na het verblijf van ik wil toch terug de prostitutie in. Maar zo'n 75% besluit uit te stappen.
Ja. Vanessa, want dat is ook, er zijn ook vrouwen die zeggen, ja, ik kies daar zelf voor. Heb jij er veel van gezien, die daar bewust en zelf voor kiezen?
Nou, ik ben dat zelden mee tegengekomen. En dat is vooral, kijk, ik weet ook uit eigen ervaring, ik ben op een gegeven moment ook zo dusdanig hersenspoeld, dat ik dacht dat het een vrijwillige keuze was. En maar als ik goed realistisch kijk achteraf, dan denk ik, ja, je zat er zo in. En dat was zo vanzelfsprekend om het te doen. Dat in hoeverre praat je dan nog van vrijwillig? En ik vind dat sowieso een lastige. Wanneer doe je het vrijwillig? Er is altijd een reden. Hè? Je moet je rekeningen betalen. Of je hebt schulden. Of je bent verslaafd. Het is altijd wel een reden waarom je het doet.
Ja, ja. En dus is die hele toestand eromheen niet goed geregeld. Nou ja, daar zijn jullie mee bezig. Er is een crowdfundingsactie gaande. Ja, hoeveel geld is er nodig eigenlijk voor zo'n huis?
We zijn al heel end eigenlijk. Maar we willen een pand gaan aankopen. Want huren is lastig in deze woningmarkt. Mensen verhuurders willen graag liever gezin of een stelletje in hun huis dan al.
Maar bijvoorbeeld de gemeente, doet die hier nog iets? Doet die hierin mee of zo?
Nee, nog niet. Nee, die vinden het nog. Het is een nieuw project. Ja. Dus die willen eerst afwachten.
Ja, die zouden ook even in Groningen kunnen kijken, misschien hoe het daar gaat.
Ja. Ja, klopt.
Want de behoefte is er dus ook. Ja. Heb jij nog contact ook in die wereld bij vrouwen die zeggen van, kom maar snel met zoiets?
Nou, ik heb nog steeds contact met meiden van de Europalaan van vroeger.
Ja, en de tippelzone was daar, hè?
Ja, de tippelzone van Utrecht. En een aantal is gestopt dan. En, maar er zijn er ook nog die gewoon wel actief dat werk doen. Alleen er is geen plek ook om te werken. Nou. Dus ja, ze lopen aan alle kanten vast. En die zouden dat wel heel fijn vinden om eventjes op rust te kunnen, komen, ja.
Er is dus geld nodig. Waar kunnen mensen terecht als ze denken van, ik heb nog wel een oude sok met wat geld en ik vind dit een goed project waar ik wat aan wil spenderen?
Ja. Op onze site www.overweeghuisutrecht.nl.
Goed.
Daar kunnen ze kijken.
En dan als ze moeten maar via ons reageren, dan zorgen wij dat het netjes bij jullie komt. Hartelijk dank voor jullie verhaal hier in de villa. Evelien Raukema en Vanessa van Eger. Villa
VTB. Max is er, ook in de winter.
In de winter.